Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 89 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden en de hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Als kerk zijn we beleidende kerk En dat doen we niet alleen, dat doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen. En dat belijden, dat doen we vanmiddag met de apostolische geloofsbelijdenis, de alleroudste belijdenis die de kerk heeft. En in aansluiting daarop zingen we elkaar op Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En die koning die heeft bijzondere eigenschappen. Zijn schoonheid gaat het schoon van mensen ver te boven. En waarom dan? Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Kolbrugge, ik weet niet of die naam u iets zegt, maar dominee Kolbrugge die heeft in de vorige eeuw een proefschrift geschreven over Psalm 45. En hij heeft duidelijk gemaakt dat het in Psalm 45 gaat over Christus. Christus, de koning, op wiens lippen genade is uitgestort. Wij belijden ons geloof met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is, begraven werd, ja, nedergedaald is ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses, wederopstanding van het lichaam, als de Heer Jezus straks wederkomt. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij doen de Bijbel open, gemeente, vanmiddag bij het Oude Testament, bij de profeet Jesaja. En lezen dan uit het 26e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 7 en de versen 19 tot en met 21. Het is Jesaja 26, 1 tot en met 7 en 19 tot en met 21. Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat het trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen. U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Trouw op de Heere, tot in eeuwigheid. Want de Heere, Heere is een eeuwige rots. Voorzeker, hij haalt ze neer, de bewoners van de hoogte, de hoogverheven stad. Hij vernedert haar, hij werpt haar neer tot de grond toe. Hij stort haar neer tot in het stof. De voet zal haar vertrappen. De voeten van de ellendigen. De voetstappen van de armen. Het pad van de rechtvaardigen is geheel effen. Recht is het spoor dat u voor de rechtvaardigen baant. En dan lezen we verderop in dit hoofdstuk de verzen 19 tot en met 21... Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen, en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga mijn volk, treed uw binnenkamers binnen, en sluit uw deuren achter u, en verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats, om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen, en ze zal haar gedoden niet langer bedekt houden. Tot zover Jesaja 26. Maar voordat we ons buigen over een gedeelte van wat we gelezen hebben, willen we eerst samen de Heere danken en ootmoedig bidden om zijn zegen. Wie is met u gelijk te schatten, heeft de dichter van Psalm 89 ons voorgehouden. En dan wordt de vergelijking door hem getrokken met alle aardse vorsten. Hoe heerlijk ze ook zijn, hoeveel macht ze ook hebben, hoeveel bezit ze ook hebben. Niemand is met u gelijk te schatten, Heere. U bent koning, koning van alle koningen. U bent Heere van alle heren. U hebt alle macht in de hemel en ook op deze aarde. Heere, u bent het, die troont boven al het aards, het nietig aards gewemel, zoals een andere psalmdichter dat zegt uit. En daarom, u bent het waard om door ons geprezen te worden. Om door ons groot gemaakt te worden, om wie u bent. Maar we mogen ook weten, Heere, dat u de genadige wilt zijn. We hebben samen ook Psalm 45 mogen zingen. En dan mag die dichter wijzen op een koning van wie het schoon van mensen ver te boven gaat. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. En dan weten we dat het gaat om uw lieve Zoon, Heere, de Heere Jezus Christus. Hij die koning is, die alles overwonnen heeft, zoals we dat vanmorgen vanuit de schriften ook hebben gehoord. Hij die zegt, ik ben dood geweest en ik ben weer levend tot in alle eeuwigheid. Maar hij heeft ook alles in zijn handen en hij is het die genade schenkt aan zondaren die tot hem de toevlucht nemen. Heer in de hemel, laat het in ons hart mogen zijn, zo aan het begin van deze dienst, dat we uw naam willen verhogen en dat we uw eer willen vergroten. We mogen uw woord vanmiddag weer ontvangen, Heere. U heeft weer een dienaar naar ons als gemeente gezonden, die de schriften mag openen en we willen samen ons buigen over de woorden die u tot ons wilt richten. Laat het gedeelte dat we vanmiddag open gedaan hebben, open mogen gaan voor onze harten. En dan zal het vanmiddag gaan over ingrijpende en aangrijpende dingen. Wederopstanding uit de doden. Een vrucht van uw overwinnend werk, o Heere Jezus Christus. Een vrucht van Pasen, uw opstanding. Heere, wilt u geven dat we vanmiddag erbij bepaald zullen worden en dat het ons troosten mag, dat het ons bemoedigen mag, dat we alles van u mogen verwachten. Niet alleen de zaligheid voor onze zielen, maar ook het behoud van heel ons leven, ook van ons lichaam. Heere, geef dat het ons troosten mag persoonlijk, maar ook met het oog op degenen die we hebben moeten laten, die we hebben moeten loslaten, die in uw naam gestorven zijn. We mogen vanmiddag horen dat vanuit uw woord er ook bemoediging en troost mag klinken. Ze zullen weer opstaan. U zult hen het leven geven. Heere, u weet wat we nodig hebben vanmiddag. Als gemeente. U kent onze behoeften. U kent onze zorgen. U kent ons verdriet. U kent onze strijd. Maar wilt u ook uw dienaar vanmiddag de woorden geven, dat hij ook dit woord van Jesaja mag verwoorden en dat het helder en duidelijk mag klinken wat de bedoeling ervan is, een bedoeling die u eraan geeft. We mogen ons deel weten van uw kerk. En we bidden, Heere, of u wilt geven dat vandaag uw kerk wereldwijd samenkomt en uw kerk dan ook mag worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. We bidden of er ook uitbreiding mag zijn van uw koninkrijk, Heere. Dat mensen die koning mogen leren kennen, die zaligmaker wil zijn, de Heere Jezus Christus. Wilt u het werk van zending en van evangelisatie zegenen? En met uw geest en met uw woord mensenharten vernieuwen. En mensenharten verbinden aan Hem, de Heere, Jezus Christus. We willen vanmiddag bidden, Heere, om uw zegen over allen die op deze aardbodem leven en in moeitevolle omstandigheden zijn, waar oorlog heerst, waar rampen hebben plaatsgevonden. Wat is er veel nood? Laat de mensen hun oog leren slaan op u en alles van u de Heere leren verwachten. Want dat is toch de enige hoop, dat is toch de enige verwachting die werkelijk niet beschaamd zal worden. En zo komen we samen tot u Heere ook vanmiddag als we hier bij elkaar zijn of dat we mee mogen luisteren naar deze dienst, wil ons uw onmisbare zegen niet onthouden. Als we u bidden om uw zegen, dan beseffen we, Heere, we kunnen geen rechten laten gelden. Maar mogen wij op grond van dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uw zegen in rijke mate ervaren. Heere, zegent u ons omwille van Hem, die is en die was en die straks ook weer komen zal. Uit genade. Amen. Wij gaan eerst drie versen met elkaar zingen voordat we ons buigen over een gedeelte van Jesaja 26. We gaan uit Psalm 43 de versen 3, 4 en 5 met elkaar zingen. 43, 3, 4 en 5. We richten onze aandacht op het 19e vers van Jesaja 26 vanmiddag. En ik lees dat vers nog een keer voor. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. En de aarde zal de gestorvenen baren. En als we naar de boodschap van dit gedeelte hebben geluisterd, zingen we met elkaar op Psalm 16, het zesde vers. Gemaakt eer lang mij het levenspad bekend, waarin in druk het vooruitzicht mij verheugde. Want uw aangezicht in gunst tot mij gewend, die schenkt me in het kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven, naar ziel en lichaam. De opstanding van de Heere Jezus, gemeente, is een enorm belangrijk heilsfeit geweest. En ach ja, voor ons is het vaak zo, we hebben de paasdagen gehad en dan zeggen we, nou, dan wachten we weer op volgend jaar en dan zullen we weer opnieuw bij die opstanding stilstaan. Maar eigenlijk is dat best jammer als we er niet regelmatig echt van doordrongen zijn hoe belangrijk die opstanding is geweest en nog steeds ook blijft. Dat de Heer Jezus opgestaan is, dat is eigenlijk een soort van een scharnier geweest. Er is iets veranderd, er is iets wezenlijks veranderd. De Heer heeft de machten van zonde en van dood overwonnen. En als je onze catechismus erbij pakt, dan zegt onze catechismus, hij heeft nog veel meer voor ons verworven. Wij mogen door zijn opstandingskracht ook elke dag weer leren opstaan in een nieuw geheiligd leven. Een leven van gehoorzaamheid, een leven van liefde voor en tot hem en zijn geboden. En onze catechismus heeft er ook nog iets aan toegevoegd. En dat lees je in zondag 17. We hebben dat gedeelte nu niet gelezen, maar dat kunnen we vanavond thuis nog eens een keer ter hand nemen. Dan staat er, en die opstanding van de Heer Jezus is ook een zeker pand. Je zou zeggen, een waarborg, een garantie van onze zalige opstanding straks aan het einde van de tijden. Dus wat dat betreft, er zit ook nog een geweldig perspectief in de opstanding. Hè? Een verwachting mag er gekoesterd worden. De verwachting van de wederopstanding uit de dood. Nou is dat voor ons mensen best allemaal moeilijk te vatten. Als je een geliefde hebt moeten loslaten en ja, dan weet je dat dat heel moeilijk te begrijpen is. Dat je zegt, ja, maar zal er dan weer een herleving komen? De Heere die beloofde. En de opstanding van de Heere Jezus, die is de garantie. De waarborg. Daarom zal het straks gaan gebeuren. Nou denken wij vaak dat de wederopstanding, dat daar het een en ander natuurlijk niet te lezen valt in het Oude Testament, maar dat het alleen maar in het Nieuwe Testament te lezen is. Hè? Maar als je nou vanmiddag Jesaja 26 leest, dat 19e vers, ja, dan ben je toch eigenlijk verwonderd. Dan zeg je, hoe heeft de profeet Jesaja dit nu kunnen schrijven? Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Ze zullen weer opstaan. En hij spreekt als het ware de gestorvenen toe, ontwaak en juich, u die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. En de aarde zal de gestorvene baren. Zoals een vrouw nieuw leven baart, zo zal de aarde ook de gestorvene nieuw leven doen baren. En dat is een bijzondere profetie. We willen vanmiddag ons buigen over wat die oude profeet Jesaja hier over die wederopstanding uit de doden heeft mogen profeteren. En ik heb als thema gekozen eigenlijk maar heel eenvoudig, dat kunnen we het makkelijkste bevatten. Hij heeft het over opstaan uit de dood. Opstaan uit de dood. Als we een beetje bekend zijn met de profetieën van Jesaja, en dat neem ik toch wel aan, gemeente, ja, dan weten we dat hij meer dan eens ook machtige vergezichten heeft mogen tekenen en heeft mogen opschrijven en doorgeven. Vergezichten die hem door de Heilige Geest zijn getoond. En dan denk ik heel concreet aan Jesaja 53. Dat is toch eigenlijk het meest magistrale hoofdstuk uit het hele boek Jesaja, waar die machtige vergezichten getekend worden van de Heere Jezus en van het heilswerk dat hij zal gaan volbrengen. Als een lam zal hij ter slachting worden geleid en om onze overtredingen zal hij worden verwond en om onze ongerechtigheden zal hij worden verbrijzeld. En dat is, om zo te zeggen, het evangelie in Jesaja 53, het evangelie van de lijdende knecht van de Heere. De lijdende knecht die wij als de Heere Jezus Christus kennen, de Zoon van God. Jesaja 53, ach, ik hoef daar nu niet al te breed meer over te spreken, maar dat is voor ons eigenlijk geen vergezicht meer. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, vanuit het Nieuwe Testament kijken wij naar Jesaja 53 en we weten, de Heere heeft die machtige profetie vervuld. De Christus is gekomen en er mag nu voluit ook gepredikt, verkondigd worden dat er in hem vergeving te vinden is voor onze zonden. Het heilswerk van de Heere Jezus Christus. Dat mag de bodem zijn waarop we staan. Dat mag de rotssteen zijn waar we ons aan vastklampen. En ik hoop van harte, gemeente, dat dat het geheim ook is. En anders dat het geheim ook zou mogen worden van ons aller hart en leven. Als wij het over vergezichten hebben bij Jesaja, dan kan ik natuurlijk niet onvermeld laten het gedeelte wat je in het tweede stuk van het hoofdstuk 65 leest. Want in dat tweede stuk van hoofdstuk 65 heeft de profeet het over een nieuwe hemel en over een nieuwe aarde. En niet natuurlijk dat hij dat zal gaan maken, maar dan zegt hij in naam van God, en dan zie je het ook dat er met een hoofdletter geschreven wordt, ik, de Heere, schep nieuwe hemelen, een nieuwe aarde, aan de vorige dingen zal niet meer worden gedacht, en die zullen ook in het hart van mensen niet meer opkomen, maar er zal werkelijk vreugde zijn en er zal vrede heersen. Moet u zich eens indenken. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, Jesaja zegt, die gaat komen. En die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal een toestand gaan inhouden van volkomenheid. Geen zonde meer, geen gevolgen van de zonde meer, geen verdriet meer. Alles wat ons nu ter neerdrukt, het zal tot het verleden behoren. Als je hart aan Christus verbonden is, en als je dan Jesaja 65 leest, dan gaat je hart er toch naar uit. En dan zeg je, daar verlang ik naar, dat die tijd komen mag. Heren, dat het inderdaad allemaal wel nieuw mag zijn. Dat oude, het drukt me zo ter neer. Ik heb er zo veel verdriet van in mijn leven. Als je kijkt naar wat Jesaja heeft mogen schrijven als vergezicht, ja, dan kom je ook bij onze tekst van deze middag uit, Jesaja 26. Niet zo'n hele bekende tekst, maar desalniettemin een tekst waarin een geweldig perspectief wordt geopend op de toekomst die straks aanstaande is. Om precies te zijn, wordt hier gesproken door de profeet over het moment waarop de wereldgeschiedenis tot een einde komt. En wij weten dat het moment is waarop de Heer Jezus wederkomt. Dus deze tekst heeft betrekking op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan moeten we ons vanmiddag verbazen, zou ik bijna zeggen, verwonderen over wat de profeet over die wederopstanding op dat moment al heeft mogen zien en mogen zeggen. Uw doden zullen leven, ze zullen opstaan. En hij voegt eraan toe, dat geldt ook van mijn gestorven lichaam. Dus hij voegt er ook zichzelf aan toe. Hij sluit zichzelf erbij in. Op het moment dat de profeet deze woorden heeft gekregen en heeft opgeschreven, ja, toen was hij natuurlijk nog in het land van de levenden. Dat zal ieder wel begrijpen. Maar hij is er zich van bewust. Ook hij, ook al is hij profeet, ook al is hij knecht van de Heere, ook hij zal de doodsjordaan eens moeten doorwaden. En toch, hij weet dat dat het einde niet zal inhouden. Hij weet, er zal een moment komen waarop ook hij zal herleven. Anderen zullen herleven. Maar ik als profeet van de Heere, ik mag ook daarop zien en naar uitzien, naar verwachten. De wederopstanding uit de doden. Ook ik zal daarin gaan delen. Misschien vragen we ons wel af waarom de profeet dat zo persoonlijk maakte. Nou ja, je zou heel postmodern kunnen zeggen, nou, dat is eigenlijk wat je altijd moet doen. Vandaag de dag wordt gezegd, in de verkondiging van het woord moeten ook persoonlijke zaken meeklinken, want anders dan voelen mensen zich niet aangesproken. Nou, zo postmodern moet je dit niet invullen. Weet je waarom hij heel persoonlijk over zichzelf spreekt hier, de profeet Jesaja? Nou, dat heeft te maken met de zekerheid van de dingen die hij hier beschrijft. Het geldt niet alleen van anderen, maar het geldt ook van mijzelf, zegt de profeet. We zullen straks weer opstaan. Hoe onbegrijpelijk dat ook klinkt, hoe zeer we dat met ons verstand ook allemaal niet klein kunnen krijgen. Het zal gaan gebeuren. En zo wil hij, door zichzelf erbij te betrekken, de zekerheid van de dingen die hij hier beschrijft, die wil hij onderstrepen. We kunnen erop aan. We kunnen er vast op aan. Het zal gaan gebeuren. De doden zullen opstaan. Ook mijn lichaam zal daarbij betrokken worden. Aldus de profeet Jesaja. En dat hij zekerheid heeft over de wederopstanding, dat hij weet dat het zal gebeuren, dat blijkt ook uit het vervolg van de tekst. Want de profeet die roept, moet u maar eens lezen, de profeet die roept degenen die gestorven zijn op om te ontwaken en om te juichen. Ontwaak en juich u die in het stof woont. De mensen die nu al in de graven wonen, die nu al overleden zijn, ze worden door de profeet opgeroepen om wakker te worden en om te juichen. En daar komt ook weer die zekerheid in naar voren. Het zal gaan gebeuren. En ze mogen als het ware het nu al weten. En ze mogen het als het ware nu al horen. Hier in Jesaja 26 vers 19 is geen sprake van het woord richten tot gestorvenen. Kijk gemeente, Dat is iets wat je in onze samenleving veel tegenkomt. Dat als mensen overleden zijn en er worden afscheidsbijeenkomsten gehouden, dan worden er vaak hele verhalen gehouden tegen de overledenen. En dan begrijp ik best de emoties. Maar het is natuurlijk niet goed om tegen een gestorvene te spreken. We moeten altijd tegen de levenden spreken. En ik vind het ook niet goed als er in rouwadvertenties dan allerlei dingen ook in die vorm gesteld worden. Nee, maar dat is nu hier ook niet aan de orde. Dat doet Jesaja ook niet. Ook al lijkt het alsof hij de gestorvenen aanspreekt, het is hier een profetisch spreken. Het is beeldend spreken. De profeet is er zo vol van. Hij weet, het zal gaan gebeuren. En hij is er verwonderd over dat hij als het ware zegt, u die in het stof woont, u zou nu al wakker mogen worden en u zou nu al mogen juichen, want u zult straks opstaan. Het zal gebeuren. He, dat zal een feit gaan worden, hoe onbegrijpelijk het ook nu voor ons mag zijn. En waarom is die profeet daar nou zo zeker van? Want de dingen kunnen soms ook een wens zijn van ons hart. Mensen kunnen wensen en mensen kunnen dus hun wens als het ware zo formuleren dat het zal gaan gebeuren. Maar dan heeft het geen grond. Wat is nou de zekerheid die de profeet heeft dat er straks een wederopstanding van de dood zal plaatsvinden? Nou, dat laat hij uitkomen in het volgende stukje, het laatste stukje van die tekst. Want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen en de aarde zal de gestorvenen gaan baren. Uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. Dauw is een symbool van levenwekkende kracht. Als het droog is en er komt een dauw 's morgens vroeg over het land, dan zullen de gewassen toch gaan groeien. En zo is het nou eigenlijk ook met dit beeld. Hè? De dauw van God, hè? De geest van God, Gods levenwekkende kracht, die zal over de dorre aarde gaan. En degenen die in het stof wonen, ja, ze zullen toch tot leven gaan komen. Want die dauw van de Heere, die geest van God, die zal zoveel kracht hebben dat die, om zo te zeggen, de gestorvenen werkelijk tot leven zal gaan brengen. De dood zal niet gaan overwinnen, maar het leven dat God aan het licht heeft gebracht, het leven dat door zijn geest dan op dat moment zal gegeven worden. En dat zal betekenen dat de aarde de gestorvenen zal baren. En ja, je hebt er een beeld bij, hè? Een barende vrouw. Een barende vrouw die het nieuwe leven zo mag voortbrengen. En zo zal de aarde open gaan. En de dorre aarde, die zal de gestorvenen met nieuw leven gaan voortbrengen. Ze zullen toch uit de aarde herrijzen. En dat is een bijzonder een bijzonder feit, een bijzonder gebeuren, hè, waar je als mens, ik zeg het nogmaals, niet echt bij kunt. Hè, maar omdat God het zal doen, zal het gebeuren. En dat is, om zo te zeggen, de zekerheid. Daar ligt de grond. Als mensen het zouden moeten doen, als je zou zeggen van mensen moeten zelf de kracht opbrengen om op te staan, ach, dan is het verkeken. Mensen kunnen zichzelf het leven niet geven. Mensen kunnen zichzelf in het leven ook niet houden. Hè? Maar God kan zelfs, en hij zal zelfs, mensen die in het stof wonen, door de dauw van zijn geest weer tot leven gaan wekken. Jesaja spreekt hier bijzonder, ja, toch aangrijpende dingen. En gemeente, wat wij hier lezen in het Oude Testament, dat wordt in het Nieuwe Testament bevestigd. Het gaat mij er niet om nou vanmiddag een heel uitgebreid exposé te geven van alle teksten uit het Nieuwe Testament, maar ik wil toch twee teksten heel met nadruk noemen waarin naar voren komt dat de opstanding straks ook uit de doden zal plaatsvinden. En het eerste gedeelte wat ik wil noemen, dat is Johannes 5. En waarom is Johannes 5 zo'n belangrijk gedeelte? Omdat het de woorden zijn van Jezus zelf. En wat lezen wij dan in de versen 27 tot en met 29 van Johannes 5, dat Jezus zegt, verwonder u er niet over. Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En dan zullen ze eruit gaan. Dus Jezus zegt, verwonder u daar niet over. Met andere woorden, hij begrijpt dat het voor ons eigenlijk niet te begrijpen valt. Dat we er niet bij kunnen. Verwondert u er niet over. Maar het zal gebeuren. De tijd komt, zegt Jezus. En allen die in de graven zijn, zullen mijn stem horen. Ze zullen er weer uitgaan. Zijn stem, die levenwekkend is. En dan ga ik nog voorbij aan wat andere teksten, maar één tekst wil ik ook nog noemen. En dat vind ik eigenlijk ook een van de meest duidelijke teksten uit het Nieuwe Testament over de opstanding der doden. En dat is 1 Korinthe 15. En daar staat op een gegeven moment het lichaam, het wordt gezaaid in vergankelijkheid. En het wordt weer opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt weer opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt weer opgewekt in kracht, inderdaad. Als we onze geliefden die gestorven zijn begraven, dan gebeurt dat in vergankelijkheid, dan gebeurt dat in oneer, dan gebeurt dat in zwakheid. Maar er zal een moment komen waarop die vergankelijkheid verandert in onvergankelijkheid. En waar dat oneervolle van het begraven worden omgekeerd wordt in heerlijkheid. En waarin de zwakheid zal veranderen in kracht. Dat is wat de apostel zo duidelijk mag zeggen. Er komt een wederopstanding uit de doden. En dat allemaal op grond van Gods kracht. 1 Korinthe 15 is een hoofdstuk over de opstanding. Dat alleen maar op grond van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Omdat hij opgestaan is uit de doden. En de dood heeft overwonnen. En de levende is. Daarom mogen we dit wat hier staat. En wat in 1 Korinthe 15 en Johannes 5 staat. Mogen wij verwachten. Weet u, gemeente, als je zo'n tekst als deze leest en daarbij stilstaat, wat daar nou uit blijkt? Dat de Heere een volkomen zaligmaker is. Kijk, dat hij onze ziel wil redden van de dood, dat is hopelijk voor ons duidelijk. Dat de Heere ons vergeving van onze zonden wil schenken als we onze zonden aan hem belijden. Ik hoop dat het voor ons geen onbekendheid is. Maar wat we hier lezen, dat is dat de zaligheid die de Heere geeft, dat dat een volkomen zaligheid is. Niet alleen een zaligheid naar onze ziel, maar ook een zaligheid, een behoud, een verlossing naar ons lichaam. En dat is toch bijzonder. Hij is een volkomen zalig maken. Kijk, in de loop van de kerkgeschiedenis heb je toch eigenlijk meestal te maken met onderwaardering van het lichaam. Ik weet niet of de naam Franciscus van Assisi u iets zegt, maar die Franciscus van Assisi die sprak over zijn lichaam als broeder ezel. Nou, dat is niet een verheffende aanduiding. En iemand als Luther, die heeft eigenlijk nog veel denigrerender woorden gesproken over zijn lichaam. En ik durf het eigenlijk bijna niet vanaf de kansel te zeggen. Ik vind het een heel aanstootgevende benaming. Luther heeft gezegd, mijn lichaam is slechts een madenzak. Huiveringwekkend. Maar daarmee gaven zowel die Franciscus van Assisi als Luther aan dat ze niet echt begrepen hadden op dit punt wat de Heere in zijn woord heeft gezegd. Ze hadden toen nog geen voldoende licht over wat de schrift ons hier in dit stuk van zaken ook duidelijk meegeeft en voorhoudt. Het is niet goed om te spreken over ons lichaam zoals het gebeurd is. Ons lichaam maakt deel uit van onszelf. Wij zijn mensen die bestaan uit ziel en lichaam. Hè, en dat is een eenheid. En God maakt die hele mens zalig. Nou, we het even over die kerkgeschiedenis hebben en over de onderwaardering van het lichaam. Ja, dan moet ik natuurlijk ook even op de huidige tijd wijzen, waarin je eigenlijk het tegenovergestelde tegenkomt. In onze tijd heb je een overwaardering van het lichaam. Mensen moeten mooi zijn. En als mensen niet mooi genoeg zijn in eigen ogen of in andermans ogen, dan moet er veel aan verbouwd en verknutseld worden. En er wordt een enorm geldbedrag gestoken in de lichaamscultus vandaag. Want dat is in onze samenleving de norm. Enkel wie mooi en aantrekkelijk is, die hoort erbij en behoort tot de waardevolle mens. Een overwaardering van het lichaam, ook dat is niet bijbels. Ziel en lichaam, waarbij de ziel het meest belangrijke is, omdat dat het principe is dat God heeft geschapen boven al de andere schepselen. Maar goed, ik sta hier niet om een college te geven over de verhouding ziel en lichaam en zo, maar toch om deze dingen wel even te noemen. Hè? En de Heere zal dus ziel en lichaam straks gaan zaligen. Wat een machtig evangelie. Ik kan me voorstellen dat er bij ons zo gaandeweg onze overdenking ook wel wat vragen zijn gekomen, zijn bovengekomen. Bijvoorbeeld de vraag van, zal straks hetzelfde lichaam gaan opstaan als dat gestorven is? De schrift zegt ja. Hetzelfde lichaam. En dat ligt ook voor de hand, gemeente, want stelt u zich nou eens voor dat een ander lichaam zou zijn. Dan zou een andere mens opstaan, want het lichaam en de ziel, dat is de unieke mens. Hè? Dus als wij een ander lichaam zouden krijgen, zouden wij niet opstaan. Dan zou, ja, wat zou dan wel opstaan? Ik weet het niet. Dus het is inderdaad dezelfde mens. Hetzelfde lichaam. Het zal wel een ander soortig lichaam zijn. Het zal een verheerlijkt lichaam zijn. Het zal een lichaam zijn waar geen gebreken meer aan kleven. Zonder handicaps. Niet meer ontvankelijk voor ziekte en dood. En ja, wat moet je daar meer van zeggen? Het is voor ons toch op de een of andere manier toch nog wat in nevelen gehuld. Ik herinner me nog dat professor Velema, die onlangs overleden is, dat hij eens een keer tegen ons zei, weet je, als je een klein beetje wilt begrijpen hoe het straks zal zijn bij de wederopstanding, dan moet je kijken naar de opgestane Heere Jezus. En toen zei hij zegt, die opgestaande Heer Jezus is precies dezelfde als voor zijn lijden en sterven. Want kijk maar naar zijn wonden. Hij is dezelfde. Maar hij was ook weer anders. Hij stond zomaar in het midden van zijn discipelkring. En hij kon zomaar ook weer verdwijnen uit het zicht van de Emmausgangers, hoewel hij aan tafel zat. Dus het had ook andere dimensies. Het was een verheerlijk lichaam. En zo zei hij, zal het zijn. En dan weten we aan de ene kant meer, aan de andere kant blijft het toch natuurlijk ook weer in nevelen gehuld. En zo zijn er wel meer vragen. Als iemand als kind overleden is, zal die ook weer als kind opstaan? Ik weet het niet. Hoe zal het precies wezen? Er blijft nog veel in nevelen gehuld. Maar één ding is niet in nevelen gehuld door de Heere. En dat is, er zal een wederopstanding uit de dood gaan plaatsvinden. En wanneer zal dat nou gaan gebeuren? Op de jongste dag, op de laatste dag, de dag waarop onze koning verschijnt. Als de Heere op de wolken van de hemel verschijnt, wanneer zijn levenwekkende stem over het rond van de aarde zal klinken, ja, dan zullen de graven opengaan. En dan zullen de mensen die in de zee zijn begraven ook weer door de zee teruggegeven worden. De aarde zal de gestorvenen baren. Hè. Je ziet het voor je. De zee zal de overleden ook weer teruggeven. Hè. En dan zal inderdaad gaan plaatsvinden wat de apostel in 1 Korinthe, Paulus in 1 Korinthe 15 ook heeft geschreven. Dan wordt de vergankelijkheid veranderd in onvergankelijkheid. En wat in zwakheid is gezaaid, wordt dan opgewekt in kracht. En ja, wat een dag zal dat toch wezen. Ik heb in mijn vorige gemeente heel veel begrafenissen moeten leiden. Ik heb gisteren gehoord dat in de gemeente die ik nu dien, gisteren zijn 2 ouderen overleden. Dus komende vrijdag en komende zaterdag zullen er 2 begrafenissen zijn in onze gemeente. Je wordt er steeds mee geconfronteerd. En zeker ook als het je eigen familiekring binnenkomt. Hè, wat is het aangrijpend. Hè? Maar je mag hier vanuit dit woord en ook vanuit het Nieuwe Testament horen. Er zal een wederopstanding uit de doden gaan plaatsvinden. En allen die in de Heere gestorven zijn, ze zullen met een nieuw lichaam verrijzen. En dat zal een machtige dag zijn. Een dag waar je naar kunt verlangen. En zeggen, Heere, wanneer? Wanneer? Ik moet er wel bij zeggen vanmiddag, gemeente, Jesaja heeft het hier in hoofdstuk 26 over mensen die de Heere toebehoren. U heeft zich misschien afgevraagd waarom we het begin van dit hoofdstuk gelezen hebben. Nou, in het begin van dit hoofdstuk 26, daar wordt gesproken over mensen die op de Heere vertrouwen. He, en mensen die rechtvaardig zijn. He, vers 2, het rechtvaardige volk zal binnengaan. Het zijn mensen die hun verwachting op de Heere hebben gesteld. En die de Heere tot hun rots hebben gekregen in hun leven. Daar gaat het om. Hier wordt geschreven door de profeet over de zalige opstanding der doden. De mensen die op de Heere hebben gebouwd, die zullen straks ook naar hun lichaam door hem worden gezaligd en worden verlost. En de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat er straks ook een andere opstanding zal wezen. En die wordt hier door Jesaja niet beschreven met zoveel woorden, al komt in dit hoofdstuk wel naar voren de ondergang van de goddelozen. In vers 5 bijvoorbeeld, dat de Heere de bewoners van de hoogte, van de hoogverheven stad vernederen zal en neer zal storten. Met andere woorden, mensen die zichzelf verheffen en God niet achten. De Heere zal ze uiteindelijk doen ondergaan, dat is heel duidelijk. Maar in vers 19 wordt niet gesproken over de opstanding van de ongelovigen. Maar Jezus zelf heeft in Johannes 5 wel over de opstanding van de ongelovigen gesproken. En dat is best aangrijpend wat hij daar schrijft. Wat hij daar zegt. Dan zegt de Heere Jezus, er zal ook een opstanding zijn ter verdoemenis. Ter veroordeling. En dat betekent zoveel als even goed als de zaligheid volkomen zal zijn naar lichaam en naar ziel, zal ook de rampzaligheid totaal zijn naar ziel, maar ook naar lichaam. Dus mensen die verloren gaan, zullen ook met hun lichaam straks verloren gaan. En alleen al de gedachte daaraan doet je huiveren. Maar gemeente, we mogen vanmiddag hier vanuit dit woord horen dat er perspectief is. En dat er verwachting gekoesterd mag worden. En dat, ook al is het voor ons onbegrijpelijk, met ons verstand niet klein te krijgen, dat we toch gelovig mogen weten, de Heere zal straks een wederopstanding uit de doden geven. En zeker als we geliefden hebben moeten loslaten, die in de Heere zijn gestorven, dan mag het ons troosten. Maar ook als het om ons eigen leven gaat, dan mag het ons troosten. We mogen ons aan deze Heere toevertrouwen. En dan mogen we weten dat we volkomen veilig zijn. En dat we volkomen bewaard zijn. En dat Hij ons verlossen zal. Niet alleen naar onze ziel. Maar dat Hij ons ook verlossen zal naar ons lichaam. Pasen, de opstanding van Jezus Christus, is een scharnierpunt in de geschiedenis. Amen. Laten wij samen danken en ook bidden. U bent opgestaan uit de dood, o Heere Jezus. En vanmorgen vanuit Openbaring 2 hebben we het ook weer met zoveel woorden uit uw eigen mond gehoord. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En Heere, vanmiddag hebben we erbij stil mogen staan dat de profeet Jesaja al heeft mogen zien, door uw geest geleid, dat een van de gevolgen van uw opstanding zal zijn dat er straks een opstaan, een wederopstanding uit de doden zal plaatsvinden. Het gaat ons begrip te boven, ver te boven, Heere. Maar we mogen het geloven, omdat u het ons toezegt. En het mag ons ook troosten, als het gaat om onszelf. Dat we mogen weten, u bent een volkomen zaligmaker, Heere. We mogen vergeving van onze zonden bij u zoeken, maar we mogen ook weten dat we in u straks dan een volkomen nieuw lichaam zullen ontvangen. Het mag ons troosten ook als het gaat om geliefden die we hebben moeten loslaten, die in uw naam ook gestorven zijn. Heere, dan mag er verwachting zijn. Er zal een dag aanbreken waarop u het volkomen nieuw zult maken en dat ze zullen opstaan. Heere, we danken u dat we vanmorgen, dat we zo vanmiddag ook dit evangelie met elkaar weer mochten delen. En wij bidden voor de komende week. Wilt u met ons gaan? Laat dit woord en ook het woord van vanmorgen met ons mee mogen gaan de week in. Maar helpt u ons ook bij ons dagelijks werk, bij de dingen die we te doen hebben. Wees u met ons, heren, als we niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Ook dan hebben we toch altijd een taak binnen uw koninkrijk. Wilt u ons zegenen, ieder persoonlijk op zijn of op haar plek. Heren, wij bidden u voor de broeder die vanmorgen is gekozen en door de kerkenraad benoemd is in het ambt van ouderling. Hij wil zijn benoeming nog een poosje in beraad houden. Wilt u hem duidelijkheid geven over de weg die hij hierin heeft te gaan? U weet wat hij nodig heeft. We dragen hem van harte aan u op. We bidden ook voor de broeder die niet gekozen is, Heren. En wilt u hem ook nabij zijn, ook in deze weg die u met hem gaat. U heeft altijd voor ons werk, u heeft altijd voor ons een taak. En wilt u hem ook in de taak die u hem geeft, nabij en goed zijn. Heer in de hemel, wilt u bij ons zijn. In de komende week, als we als gemeente ook weer bij elkaar hopen te komen om het heilsfeit van hemelvaart te herdenken. We bidden of u met dominee Hogeboom wilt zijn, die na een periode van studieverlof ook zijn taak weer zal hervatten. Geef hem de geest die nodig is en de liefde en de betrokkenheid om het werk binnen de gemeente weer te kunnen doen. Wij bidden u om uw zegen. We danken u voor wat u ons gaf. We belijden onze afhankelijkheid en wilt u ons niet aanzien in onszelf, maar wilt u ons aanzien in hem die gekomen is, maar die ook weer komen zal, die straks alles nieuw zal maken. Heere, zie ons aan in de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Psalm 73, het 13e en het 14e vers zingen we tot slot van ons samen zijn. Verhef uw harten tot God en ontvang met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.